Een heel klein beetje zendingsnieuws van onze kant ook. Het is eigenlijk heel interessant om te zien wat er allemaal aan het gebeuren is. Eén praktisch verhaaltje. Ik hou op dit moment mijn stille tijd met 3 bijbelvertalingen. En een studieboek natuurlijk. De Herziene Statenvertaling. Die gebruik ik enkel maar als een backup. Mijn hoofdvertaling, mijn basisvertaling die ik gebruik, is een Zweedse vertaling die een beetje de standaard is. Omdat je daar Zweeds wil leren kennen. We wonen in Zweden, dus we moeten daar met de taal uit de voeten kunnen. En dan ontdek je ineens, omdat, Zweeds is een andere taal, maar er liggen toch wel echt, dus een draagvlak, hè? Er is een overeenkomst met het Nederlands. En dan ontdek je, als je tussen die twee talen over en weer gaat, en dan pak je er nog een Engelse vertaling bij, hoe woorden plots, wat je in een Nederlandse vertaling zo gewend bent van te lezen, hoe plots dat een diepere of een ander accent krijgen, een andere betekenis krijgen, waardoor dat je dus niet zozeer een heel nieuw betekenis krijgt, maar weet je, die oogkleppen, die gaan een heel stuk breder, die staan een heel stuk wijder open. Daarmee moeten jullie geen Zweedse vertalingen lezen, maar ik wil jullie wel aanmoedigen, als je goed bent in het Frans, of je wil je Frans verbeteren, of je bent in het Duits, of je bent in het Engels, noem maar op, pak daar een andere vertaling bij. Het is niet dat je eigen Nederlandse vertaling niet goed is, maar je krijgt hoe dan ook door vertaling een stukje een bril opgezet. Een andere vertaling daarnaast helpt je om dat voor een stukje te corrigeren. Nooit helemaal. Als ik het zo moet doen, dan zie ik jullie nog zitten. Als ik jullie zo ook zie zitten, dan is dat nog altijd niet zo zoals dat het eigenlijk de ideale persoon is. Je bent het beste als je met God bezig bent. Waar zitten we het nu? Dat gaat dus nog komen. Hè? Maar in elk geval, ik wil jullie een stukje uitdagen op dat vlak. Dat is zo een van die praktische dingen waarvan je merkt van, in een andere setting bezig zijn, is heel boeiend. Cross-cultureel werk, ja, dat is het dus voor zending ook. Er is ook ander cross-cultureel werk. Ik sprak gisteren hadden we de Leadership Summit hier in Heverlee, de ETF. Waren zoiets van ongeveer een 70 Vlaamse leiders. Een hele dag rondom leiderschap gewerkt. Allerlei videoboodschappen, allerlei besprekingen van aspecten rondom leiderschap. Komt tijdens een van de pauzes iemand naar mij toe. Ik kende die van een bepaalde gemeente. En ja, je haalt natuurlijk een stukje de geschiedenis op. Hè. Hoe gaat het daar? Hoe gaat het met die? Ja, zegt hij, kijk. Er zat eigenlijk toch al wel een tijdje een haar in de boter. Een dik haar in de boter. Want nu zijn we een gemeente aan het stichten in een paar dorpen verderop enzovoort. En wat je eigenlijk zo aanproefde, dit is zo typisch het Vlaamse verhaal van, we zijn het ergens niet mee eens. In plaats van dat te kunnen doorpraten en te accepteren, een beetje de Chicago-verklaring, we agree to disagree, weet je. We aanvaarden dat je een andere mening hebt, maar we kunnen nog altijd samen door die deur. In plaats van dat gebeurde, nee. Jij bent toch anders, ik ben toch anders. We gaan dan maar weg, want we kunnen dat niet aan. We kunnen dat niet verhappen. Wil je ons alstublieft als ABC helpen om in die nieuwe plaats, enfin in die plaats waar zij nu wonen, en dus denken dat ze daar een gemeente moeten stichten, om dat dus mee, hoe zeg je dat, boven de doopvont te houden? Nou, de mensen moeten in de doopvont, maar ik bedoel, weet je, om het mee helpen starten. En dat is het stukje zending dat we hier in ons eigen land hebben. Hoe werken wij mee in het Koninkrijk van God? En wat mag dat kosten? En dat kosten vertalen we zo dikwijls in nog ijveriger voor God, nog meer Bijbel lezen, nog meer in de gemeente doen, nog meer. Maar mag het ook kosten een stukje ongemak, een stukje onwel voelen, omdat er een andere mening in dezelfde gemeente, dezelfde organisme mag zijn, waarmee je worstelt, waar je niet direct antwoorden hebt, die niet gemakkelijk te vinden zijn ook, maar waarmee je worstelt om dan toch in die liefde, in die eenheid van Christus vooruit te gaan. Dat is discipel zijn. Dat is de betekenis van als christen die ander uitnemender achter dan jezelf. Ik wil met jullie teruggaan en je mag me gerust de eerste slide teruggeven. Herinneren jullie die preek? Ik heb die eerder dit jaar gegeven. Waar ging die over? Kijk, ik had gehoopt dat dat eruit ging komen. Dat ging dus niet over die verloren zoon, maar die vader die zijn zoon verloren had. Even het perspectief omdraaien. En ik heb toen ook over die twee handen gesproken. Goed, ik wil even de volgende slide en ik wil een andere persoon belichten, namelijk de verloren broer. Omdat dat zo herkenbaar is voor ons als Vlaamse christenen, hoe wij, of christenen in Vlaanderen, hoe wij zo gemakkelijk in die rol stappen van die broer. Ga eens even mee naar Lucas hoofdstuk 15. Je kent het verhaal. Verloren zoon, hij vertrekt. En hij vraagt zijn erfenis, deel van de erfenis, op. En hij vraagt om dat allemaal uitbetaald te krijgen, of geschonken te krijgen, maakt het allemaal te gelden. Hij vertrekt, enfin, je kent het hele verhaal. Na zoveel tijd botst hij niet alleen met zijn kop tegen de muur, maar moet hij tussen de varkens en de schillen en heel dat verhaal. Hij gaat terug naar zijn vader. Zijn vader verwelkomt hem, dat is de preek van de vorige keer. Hoe dat wij bij God een liefhebbende, omvattende vader mogen terugkomen. En dan ga ik even met jullie vragen, we gaan niet helemaal van in het begin lezen, maar vanaf vers 22, Lucas 15, vanaf 22. Om even dat laatste stukje mee te pakken. De vader zei tegen zijn slaven, dus die zoon is net door hem aangehaald, haal het beste gewaad tevoorschijn, trek hem aan, geef hem een ring aan zijn hand, sandalen aan zijn voeten, breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Het is interessant om te weten dat de verloren zoon is geen parabel op zich. Er gaat nog een verloren schaap, er gaat nog een verloren penning aan vooraf. En het hele context waar Jezus die in schetst, is eigenlijk het beeld van je kunt niet in het koninkrijk van God leven en gewoon voortleven alsof dat er niks veranderd is. Of dat je mag gewoon je eigen dingen doen zonder rekening te houden met wat God belangrijk vindt. En wat God belangrijk vindt is niet op de eerste plaats dat je, laten we zeggen, even heel extreem, 3 uur per dag je Bijbel aan het lezen bent. Dat gaat je wel helpen, maar dat is niet het criterium. Het criterium is dat God in je hart en door je hart en door je heen het licht van zijn evangelie in deze wereld kan uitzenden. En dat jij zelf daarbij verandert. Dat jij zelf daarbij gekneed wordt, gesnoeid wordt, zodanig dat je veel vrucht kunt voortbrengen. Dat is eigenlijk de context waar dat die parabels in worden gegeven, waar Jezus die in vertelt. Verloren schaap, verloren penning, verloren zoon. En het is telkens het verhaal van, en dan kom je terug, dan is God daar en hij verwelkomt je en er is veel blijdschap in de hemel. Nou, die veel blijdschap komen we ook tegen. Ze slachten dat kalf, want het was gemest, zo was het. Ze gaan vrolijk zijn, ze gaan feesten. En dan komt een volgende persoon op het voorplan. Vers 25. Zijn oudste zoon, dus de verloren zoon was de jongste. De oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichterbij kwam, telefoon van ergens. Dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En dat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze zei tegen hem, uw broer is gekomen, uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Het beeld dat je hier krijgt, is dat van de hardwerkende man. Getrouw. Dit is wat ik behoor te doen. Mijn vader heeft een grote boerderij. Wij kunnen hier niet gaan beginnen. Hè? Even vakantie houden, dag in dag uit. Wij moeten mee aanpakken. Mouwen oprollen, mestvork pakken en we beginnen. We beginnen te werken met de dingen die nodig zijn. Heel verantwoordelijk, heel gedreven zelfs om dat bedrijf, om die verantwoordelijkheid, om al die dingen die zo gewoon zijn, normaal zijn aan het leven, om dat allemaal netjes zijn gang te laten gaan. Dat is het beeld van deze oudste broer. Herken je het? Het is een van de kenmerken in onze Vlaamse cultuur, dat christenen eigenlijk verslingerd zijn, het nodig hebben om die cadans te hebben. Meer dan in andere culturen. Wij willen zo min mogelijk onzekerheid, zo min mogelijk open deuren en vensters hebben, want wat kan daar allemaal niet door naar binnen komen? Heel interessant. Je kunt zeggen van, wat kan daar allemaal niet naar binnen komen? Je kunt ook zien van, wat kunnen we allemaal daardoor zien? Wat kunnen we naar buiten kijken? Een Vlaming reageert van, wat kan daardoor naar binnen komen? Dat is deze oudste zoon ook. Laten we dat maar netjes allemaal aan de gang houden. Wij gaan door met het leven en het leven is hard werken. En dan komt hij dus daar met een situatie terecht waar dat kan niet. Het is niet Pinksteren, het is niet Kerstmis, het is niet Nieuwjaar, het is... Waarom hebben jullie dat kalf gemist? Waarom hebben jullie dat allemaal altijd gedaan? Om op die speciale feestdagen dat dan te slachten en feest te vieren enzovoort. En nu hebben ze dat geslacht. Tot al verkeerd seizoen. Ze zijn helemaal, hij is helemaal van zijn melk. Hij hoort die muziek. De rijdans, al het geluid, het gelach daar rond. Hij vraagt wat er aan de hand is. En dan die knecht is gewoon een boodschapper, is gewoon iemand die het verhaal doorvertelt. Uw broer is gekomen, uw vader heeft het gemiste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. En hier vind je een kleine insteek over die slaaf of die knecht, die heeft begrepen waarom die vader die ring gegeven heeft, die sandaal gegeven heeft, die mantel gegeven heeft, namelijk hij heeft hem gezond teruggekregen. Hij is terug thuis, hij verwelkomt hem. Die knecht heeft dat begrepen. De oudste broer werd boos, vers 28. Hij wilde niet naar binnen gaan. En toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. We hebben er misschien minder gevoel mee in de huidige generatie. Maar zeker en vast in die cultuur van het Midden-Oosten, daar in die streek. De vader gaat niet naar buiten om de zoon binnen te halen. Hè? De zoon gaat naar binnen en betuigt zijn respect, betuigt zijn eerbetoon aan de vorige generatie en zeker aan de ouders. Dat is een getuigenis van ik hoor erbij en ik eer je en ik hou alles in stand. Dus het feit dat die oudste zoon op basis van de kalender klopt niet, op basis van dit is alles anders dan wat het eigenlijk zou moeten zijn, het is abnormaal, buiten blijft staan en de vader moet die van buiten naar binnen halen, is een totale breuk met de cultuur. En dat is zo gek. Want die oudste zoon wil juist die cultuur in stand houden. Die wil juist dat het allemaal netjes allemaal voortkabbelt zoals het ervoor altijd gegaan is. En wat zie je? Als je zo strak, zo eng aan de regels vasthoudt die bedoeld zijn om je te helpen, dat die regels je tegelijkertijd eigenlijk de nek gaan omwringen. Dat die je de lucht uit je gaan uitknijpen. Dat die de menselijkheid eigenlijk gaan onder een domper zetten. Praktisch voorbeeld. In heel West-Europa hebben wij christelijke wortels. Onze hele cultuur gaat terug op het judaïsme. Maar dan spring ik even een heel aantal eeuwen terug. Onze hele cultuur is opgebouwd op het christelijk geloof, op het christelijk wortels, op ons christelijk getuigenis. Wij hebben dat te kust en te keur uitgedragen. We hebben zendelingen uitgestuurd, missionarissen ook, soms op een manier die niet al te kosher was. Denk maar wat er in Latijns-Amerika gebeurd is. In Afrika evengoed. Sorry broeder. Ja. Mag erkend worden. Dus we moeten daar voorzichtig zijn hoe dat we daar zo positief zouden over spreken. Of enkel negatief, want dat is ook niet correct. Maar zolang het op afstand was, waren wij heel christelijk. Je moet eens nagaan hoe het sentiment nu in je eigen straat, in je eigen winkels, in je eigen werkplek is. Nu dat vluchtelingen op de loop zijn voor geweld, voor een land dat uit elkaar valt, verschillende landen die uit elkaar vallen, omdat wij vrezen dat er ergens een dreiging ineens heel dicht bij ons zou komen. Ineens zijn wij, ja maar ja, je moet dat toch een beetje relativeren, weet je? Is het dan echt wel zo dat al die mensen enkel maar op de vlucht zijn, of zitten daar toch niet een paar terroristen bij? Zit daar toch niet een stuk dreiging in? Weet je, ineens is die christelijke wortels zijn ineens eigenlijk niet zo belangrijk meer, want onze persoonlijke comfortabele levenssituatie, die wordt minder comfortabel. Dat is die oudste broer. Zijn comfortabele situatie van laat alles voortkabbelen, laat dat gemest kalf maar op stal staan totdat wij op het goede seizoen, de goede kalenderdag zijn. Laat het allemaal doordraaien, zodanig dat mijn gemakkelijke, comfortabele, rustige, routineuze leven, dat netjes mag verder gaan en dan ben ik een goede oudste zoon. En ik ga alles erven. Want die jongere zoon, die heeft alles al gekregen en verkwanseld. Weet je wel wat hij gedaan heeft? Oh, je moet eens weten. Weet je? Zoveel daarvan kom ik tegen in onze eigen Vlaamse christelijke evangelicale middens. En wat ik denk dat wij moeten doen, is een grote wachter niet alleen voor onze mond zetten, maar de Heilige Geest vraagt dat in ons verstand, in ons denken, een grote rode lamp plaatst om te zeggen, flash die maar op het moment dat wij niet volgens de waarde van onze wortels, van het Koninkrijk van God, gaan denken, reageren, spreken. Ineens komt die dreiging dichterbij. Lieve mensen, dit is de realiteit geweest van zolang er een menselijke geschiedenis is. 7000, 8000 jaar. Het is niet omdat wij in Europa de laatste 60, 70 jaar een beetje verschoond zijn gebleven van geweld, op een aantal attacks van de CCC in der tijd en de Rode Armee-fractie en dat soort dingen allemaal in de jaren 80, dat wij moeten accepteren dat dat niet aan onze deur kan komen. Dit is de realiteit van een gevallen, corrupte, dode schepping en u en ik leven erin. Er is een boodschap die al 2000 jaar door Christus wordt gegeven, dat de enige oplossing is dat wij ons bekeren en leven naar volgens de regels van het Koninkrijk van God. En dat is de worsteling van deze oudste zoon. Dat hij ineens wakker wordt en ziet dat het leven niet is van ik sta 's morgens op en ik ga naar het veld en ik kom 's avonds terug en volgende dag en de volgende dag en volgende week, jaar in jaar uit, kan dat gewoon doorlopen en dit is mijn gezapig leventje. Die wordt wakker met de realiteit van mijn broer is niet alleen weggegaan, je kunt niet alleen het stoute vingertje opheffen van hij heeft verkeerd gehandeld. Die waagt het nog om terug te komen. En totaal bizar. Mijn vader haalt die nog binnen ook. Hoe idiote is die niet? Mijn erfenis wordt nog eens opgedeeld. Misschien. Egoïsme. Hoe halen ze het in hun kop? Die vluchtelingen. Om naar hier te komen. Onze jobs te stelen. Onze veiligheid te bedreigen. Versta je hoe idioot de argumenten zijn? Het is net hetzelfde. Dit is net hetzelfde. En als christenen hebben wij een opdracht om niet in die trant te leven, te denken, te spreken of elkaar nog maar suggesties te geven. Elkaar is niet alleen de andere christenen, maar evengoed de mensen op je job. De mensen waar je ze tegenkomt. En die stijfstaan van de schrik, want er is terreurniveau nummer 4. Dit is de realiteit. Wat is terreurniveau nummer 4 vergeleken met wat ze in Syrië aan het uitvoeren zijn? Dit is de realiteit, mensen. Word wakker, want dit verhaal van de oudste zoon, de oudste verloren broer, is niet de realiteit van het echte leven. Het echte leven is wat de jongste zoon heeft uitgespookt. En er was inderdaad vergeving nodig. Er was inderdaad een bekering nodig voor je aan de vergeving kunt toekomen. Dat is inderdaad waar. Maar kijk nu eens wat die vader doet. Vers 29, die vader antwoordde naar die broer, eerst zegt de broer nog tegen de vader, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en heb mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hier heb je dus dat verhaal, de grote dikke vinger van die stouterik. Is er iets heel eigenaardigs aan de gang onder de evangelicale christenen als je deze parabel leest? Wie is de slechterik in dit verhaal? In de meeste preken, in de meeste bijbelstudies, verhalen die je erover... Wie is de slechterik in dit verhaal volgens jullie? Hoe wordt die telkens... Wie is dat telkens? Dat is die... Wel, is dat de slechterik die hier uit het verhaal komt? Kijk eens naar het hele verhaal. Want het is die broer, die oudste broer, die ineens zo raar reageert. Maar waarom reageert hij zo raar? Omdat hij zo in zijn vakjes zit. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Ik herinner me nog altijd de man die ik heb horen zeggen: 20 jaar al ben ik een kind van God. En ik heb nooit dit gedaan, ik heb nooit dat gedaan, ik heb nooit zus, ik heb nooit zo. Waarom doet God dan niet de dingen die hij bij andere mensen doet, terwijl ik zo getrouw zijn geboden leef? Ja, wel, voor een stukje is dat misschien onbegrijpelijk dat je geboden volgt en dan God daar niet zo op reageert. Maar met welk hart heb je die geboden uitgeleefd, gevolgd, in de praktijk gebracht? Welke passie, welke overgave heb je aan God aangeboden dat hij in je leven ook mag werken? Ik ken eigenlijk veel evangelicale christenen die zuiver rooms-katholiek gebleven zijn. In die zin, ze zijn geboden, de gewoontes vanuit hun katholieke voorgeschiedenis, vanuit hun katholieke wortels, van dit moet je doen en dat moet je doen en dit moet je denken en dat moet je denken, zijn ze gewoon in een evangelisch jasje gaan steken en het op dezelfde manier gaan verder doen. Daarmee zeg ik niet dat de rooms-katholieke mensen niet tot geloof kunnen komen en niet met God kunnen leven. Dat is een ander verhaal. Wat ik mij vraag is, aan de hand van die verloren broer, van die oudste broer, welk nut heeft het om enkel maar geboden en geboden te respecteren, als je eigen hart, je eigen leven, je eigen denkvermogen, je eigen denktrand door God niet mag aangesproken worden, gekneed en gesnoeid mag worden, zodanig dat je verandert? Hoe meer je krampachtig vasthoudt, hoe meer je gaat verliezen. Ha, heeft Jezus dat ook niet ergens gezegd? Ik denk het wel. En dus de uitdaging die wij hebben, is om niet zozeer te zeggen van, kijk eens, die verloren zoon, die was wel slecht en alles, maar hij is tot geloof gekomen en God is goed en hij geeft hem een nieuw begin. En die oudste broer, dat is toch maar nambetantrik. Wel, misschien dat die mensen die nu in die andere plek waar ze wonen een gemeente willen stichten, omdat ze een dik haar in de boter hebben in die gemeente waar ze eerst waren, dat die in die gemeente waar ze eerst waren zo'n beetje met de rug worden nagekeken van, ze zijn toch aan betand rekenen. Ah, als je daar een gesprek mee hebt, is niet te doen. Weet je dat altijd beter. Als je iets probeert te zeggen, komt er een heel vertelling achterna. Of als je iets probeert aan te stippen van, zou je eens misschien niet kunnen proberen, eventueel mogelijk, dan zijn er 101 argumenten waarom dat absoluut niet kan. Want dat is die ander die fout is, of die ander die heeft eigenlijk zoveel dingen gedaan. Begrijp je? Het is altijd die ander. Die oudste zoon, die oudste broer, die verloren broer, had dat probleem. Die zoon van u. Vers 30. Die zoon van u. Wel, die zoon van u is mijn broer. En wat je dus mist in die houding is compassie. Is barmhartigheid, is genadig zijn, is tegemoetkomendheid, is voorkomendheid. Al die vruchten die je bijvoorbeeld in Galaten 5, vers 22 vindt onder liefde en vriendelijkheid, zelfbeheersing enzovoort. En mijn vraag is, waar leef jij met je schrik of met je verlangens? Waar leef jij met je hoop voor de toekomst, voor jezelf om te kunnen dienen in deze wereld? Als er zoveel tienduizenden mensen op de dool zijn in Europa, kunnen wij netjes in ons eigen torentje opgesloten blijven zitten. Maar de mensen lopen hier wel over straat. De mensen zitten hier wel in zak en as en zitten te zoeken naar oplossingen. Wij mogen niet, zoals die verloren broer, die oudste zoon, die zonen van u, die mensen van u. Weet je dat er onder de Syrische vluchtelingen, dat de meerderheid christen zijn? Hoe zorgen we voor onze mensen, voor onze broers, zusters? Hetzelfde in de Rwanda-crisis. Meerderheid van het land was gezegd christen te zijn. Begrijp je hoe wij in onze Vlaamse wortels, onze Vlaamse cultuur, een enorme uitdaging hebben om die oogkleppen breder te hebben. Om die meer naar Gods Koninkrijk af te stemmen. Doet dat pijn? Ja, natuurlijk doet dat pijn. Is dat gemakkelijk? Natuurlijk is dat niet gemakkelijk. Het is wel het leven in het koninkrijk van God. Dit is de weg waar dat God van zegt, die is smal. Maar daar moet je wel verder op gaan. Is dit alleenstaand, dit hele verhaal? Ik denk het niet. Ik heb gewoon even Lucas' evangelie, Johannes' evangelie, Marcus' evangelie, Matthäus' evangelie doorgelezen. Herinner je Jezus die dat dochtertje van de hoofdman van Jairus geneest? Dat was wel een Romein, hè? Dat was geen Jood. Dat was trouwens iemand hoofdman. De bezettingsmacht. Daar ga je toch niet mee samenwerken. Daar ga je toch geen goed voor doen. Begrijp je hoe gemakkelijk wij muren optrekken? Jezus doorbreekt dat. Die bloedvloeiende vrouw? Ten eerste, het is een vrouw. Dat alleen al. Net zoals met die Samaritaanse vrouw. Dat was ook een vrouw. Dat doede niet. Dat is de cultuur. Dat doede niet. Ten tweede, de ene was Samaritaans, de andere is bloedvloeiend. Totale onreinheid. Dat muren, dik, gewapend beton, daar ga je niet over. Je respecteert die andere cultuur, maar je blijft er van af. Leven het heiligmakende pluralisme. Dat is eigenlijk het motto wat daarachter steekt. Dit is niet heiligmakend, dit is verstrooiend, dit is vervlakkend. Wij geven onze wortels weg, omwille van de lieve vrede, omdat het ons goed uitkomt. Kom ik eens op. We moeten verder. Jezus doet genezingen op de Sabbat. Dat mag niet. Je breekt het gebod op de Sabbat van te rusten. Je weet wat Jezus daarop zegt. Als een kalf in die put ligt op de Sabbat, wat ga jij doen? Trek het eruit. Wel, ik doe goed, ik doe zelfs beter, ik doe zelfs meer op die Sabbat. Want ik herstel een relatie met God. En mijn laatste, jij geneest. Mijn laatste was uitgestoten. Het feit alleen al dat Jezus daarmee mee contact had, gesprek had, hen misschien zelfs aanraakte. Doet er niet. De tempelreiniging. Daar kunnen we nog een beetje begrip voor opbrengen. Stel ervoor dat we hier er een duivenkot van maken. Of een marktplaats of iets dergelijks. En dit was echt, dit is echt, we willen hier een heilig kerkgebouw van maken, weet je. Dus dan komt daar Jezus binnen en dat is mijn recht en reden dat hij hier allemaal uitjaagt. Dat is niet meer dan juist. Dat dat bij de tempel ook zo gebeurde. Maar je moet je beseffen, hoe hebben die wisselaars en die duivenverkopers en al die andere ambachtsmensen, hoe zijn die ooit die tempel binnen kunnen komen? Omdat de regeltjes toch een beetje gebogen werden, omdat er toch een beetje, ach weet je, het is eigenlijk wel gemakkelijk als die niet buiten in de regen moeten staan, maar binnen kunnen staan met een duif en al. Weet je, dat is, we zullen ze een plekje binnengeven. En geleidelijk aan, over de tijd heen, raken groepen van mensen gewend aan zo van die afzwakkingen van het komt toch wat gemakkelijker uit. Hoeveel komt er bij ons zo gemakkelijk uit? Hoeveel komt er in ons denken, in ons familieleven, in onze verhouding tussen beroepsleven en het zijn van zout en licht in deze wereld, in en buiten dat beroepsleven? Hoe zit dat evenwicht? Hoeveel ervan is niet gemakkelijk, maar wel nodig dat wij staan voor het evangelie van Jezus Christus. Deze wereld gaat het van ons moeten horen. God wil door ons heen werken. Dat is de enige methode die hij wil gebruiken. Die vader antwoordt in vers 31. Kind, jij bent altijd bij mij. Al het mijne is van jou. Dat gaat over... Eerst over die oudste zoon. Jij bent altijd bij mij. Al het mijne is van jou. Waarom claimen wij ons eigendom, ons territorium, onze vrijheid van denken, ons, noem maar op, alles wat zo'n beetje moet afgeschermd, waarom moet dat zo afgeschermd worden, terwijl het toch allemaal van God is? 70 jaar, 80 jaar, alleen vooruit omdat we in het Westen leven, misschien 90 jaar, zullen we hier zijn. Wat ga je daarvan meenemen naar de eeuwigheid? Begrijp je wat? Al dat geld, al die moeite, al dat geslaaf en gewerk wat je doet, is uiteindelijk maar vergeleken met die eeuwigheid, dat, Dat kun je niet vergelijken. Dat slaat nergens op. Dat slaat niet door. Dus wat vinden wij dan zo belangrijk in ons leven? Wat wil God dan in ons hart zo overtuigend neerleggen dat wij een ander beeld krijgen zoals Hij deze wereld ziet? Moeten we werken? Moeten we wat geld hebben? Moeten we wat geld hebben? Moeten wij onze weg vinden in deze wereld? Ja, want je hoort in deze maatschappij. Dus ja, het is normaal. Maar welke prioriteit geef je eraan? Waarom leef je? Waarom leef je hier? Waarom leef je nu? Stel jezelf die vragen eens en probeer daar eens een antwoord op te geven. Dat is in wezen de opdracht die de vader aan deze oudste broer geeft. Jij bent altijd bij mij, al het mijne is van jou. Petrus vertaalt dat anders. Ik heb daar de vorige keer over gesproken, uit 1 Petrus 1. Wandelt dan in vrezen de tijd van uw vreemdelingschap hier op aarde. Dat is de betekenis daarvan. De vader verklaart nog meer. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dat is de passie. Dat is de passie van het koninkrijk van God. Dat is de passie die je tegenkomt als Jezus met die hoofdman naar zijn dochtertje kijkt. Als die bloedvloeiende vrouw genezen wordt. Als die genezingen op de Sabbat gebeuren. Als die melaatsen worden aangeraakt en op de priesters worden gestuurd ter controle. De medische check-up, zeg maar. Om rein verklaard te worden. Dat is de verklaring, dat is de boodschap die hij geeft aan Nicodemus. Jij weet zoveel, maar die simpele dingen van het waaien van de geest in Gods koninkrijk, die kent je niet? Dat is wat hij zegt tegen de fariseeën als ze de overspelige vrouw bij hem binnenbrengen. Kijk het maar na, Johannes 8. Ja, naar de wet mag ze gestenigd worden, dat is waar. Jullie hebben gelijk. Dat is de norm. Oké, doe maar. Wie zonder zonde is. Begin maar. Doe maar. Gooi hem. Wie zonder zonde is. Doe maar. Het gaat echt. Het doet me echt pijn in mijn hart als ik sommige gesprekken van christenen op Facebook volg. En soms zit ik daar. Dan jeukt dat. Hè, van, zou ik er nu toch eens iets tussendoor gooien van. Kijk nu alsjeblieft eens naar jezelf in de spiegel van wat je eigenlijk hier allemaal aan het zeggen bent voor Jan Publiek. Niet alleen het feit van Jan Publiek, maar voor God op de eerste plaats. Het doet pijn. En ik wil eigenlijk oproepen. Laten we alsjeblieft, mag ik het volgende plaatje? Hier staat hem alleen. Los van al hetgeen dat we rondom ons kunnen hebben. Enkel naar onszelf eens kijken. Voor een spiegel gaan staan en die toets van God, die toets van het evangelie, van genade, van barmhartigheid, van vriendelijkheid, van dienstbetoon, van liefdebetoon, van ruimdenkendheid, betekent niet dat je iedereen gelijk moet geven, maar wel dat je voorbij de wet kunt kijken, dat we die eens op onszelf toepassen. Ik sprak gisteren dus met die man, dik haar in de boter, ik vertrek uit deze gemeente, ik ga een eigen gemeente starten. Ik heb het hem eigenlijk. Ik heb de kans nog niet gehad. Er komt waarschijnlijk nog wel een gesprek ergens op een volgende zendingsreis als we in België zijn. Mijn vraag naar hem gaat zijn, die problemen die je daar hebt gehad, als je die niet hebt opgelost en je begint een nieuwe gemeente daar, zou het niet kunnen zijn, weet je, die communicerende vaten, blokjes suiker in de water lopen en je ziet het water in al die celletjes zitten, wel kan het niet zijn dat je daar net dezelfde problemen hebt. Wacht 10 jaar. Wacht 10 jaar. En kijk eens wat je daar gaat krijgen. Christenen hebben de grote opdracht om elkanders lasten te dragen, elkaar te dienen in liefde, elkaar tegemoet te komen in waarheid, evengoed. Dat blijft een uitdaging, maar wel met genade, met vriendelijkheid, tegemoetkomendheid. Dat was gisteren een andere situatie. Aan het begin van de dag de toevloed van de auto's regelen. Weet je, en je kent de ETF. 4 parkings, allemaal in stukjes. Ja. Dus we hadden dat zo'n beetje uitgedokterd. We beginnen met de verste parking eerst, helemaal tegen het universiteitsgebouw. Allemaal in dubbele rij geparkeerd, zolang als er geen problemen gaf voor de mensen die weg moesten. En op een duur was die parking vol en de andere parking. We hadden uiteindelijk nog 3 plaatsen open. En dan moesten we aan dat stuk beginnen, dat aan het voetbalveld. Je gaat dat hellinkje op. En dan zit je onder de bomen en aan de overkant van dat wegje is een voetbalveld. komt de man van de coördinator van het voetbalveld eraan. En ik hoor die met een van mijn collega parkwachters spreken van... Zeg, je hebt een drukke dag vandaag, maar ik ben van het voetbalveld. Probeer alsjeblieft toch de auto's aan hier deze kant te houden, want wij hebben een match straks. Twee ploegen en er zullen dus waarschijnlijk een stuk of 20 auto's komen. Wij hebben ook plaats nodig. Jammer, zeg man. Dat is wel onze parking, hè, daarboven onder de bomen. Wij mogen daar onze auto's zetten. En wij zullen daar moeten van gebruik maken op het moment dat daar zoveel auto's zijn. En dus, ja, dat was dus een knikkerspel, hè. Dat ging tegen elkaar op. Nou, ik stond een stukje verderop. Die man rijdt door, begint zijn bocht aan de hellingske om omhoog te rijden te gaan. Draait zijn venster om. Zeg, zet jij er ook een van? Ja, dat was niet moeilijk. Ik stond helemaal in het geel, dat is niet moeilijk natuurlijk, hè. Ja. Zeg, die ene daar op de hoek, daar is een ambetante riksen, want enzovoort. En zeg, maak je niet druk. We zullen het zoveel mogelijk proberen aan deze kant te houden. En ook ruimte te houden onder de bomen. Dat sowieso, dat je eraan kunt, dat de weg vrij is enzovoort. Het enige wat je dus nodig hebt, is een stukje breder perspectief. Ja, die parkingplaats of die ruimte onder die bomen, die is van de ETF. Dat is correct. Aan die kant van de weg, dat is correct. Je kunt je inderdaad op je strepen gaan staan. Maar door een vriendelijk woord, een tegemoetkomendheid, smelt dat ijs, voorkom je een hele escalatie en ben je op het minst bezig om een stukje burenrelatie in stand te houden. Volgens de wet hadden wij kunnen serieus ons gelijk halen. Maar volgens het liefde- en dienstbetoon kunnen wij een extra stap zetten en een stuk tegemoetkomendheid tonen, waardoor dat je samen kunt leven en waardoor dat je bruggen bouwt en verder het evangelie kunt vertellen. Daar gaat het om. Hoe zit dat nu met die wet? Want hoe moeten we het dan hanteren? Wel, ik ga eigenlijk enkel maar een verwijzing geven. Als ik die vader had geweest, had ik misschien vanuit mijn eigen ambetantigheid over die lomp gedrag van die oudste zoon, had ik daar misschien naartoe gereageerd van, zeg man, dimmen, hè? Het is genoeg geweest. Je moet het niet zo van de toren blazen, enzovoort. Die vader die antwoordt met zoveel wijsheid. Je bent altijd bij mij, al het mijne is van jou. Besef een keer dat het over mijn erfenis gaat, niet jouw privilegie, niet jouw rechten. Mijn erfenis, mijn koninkrijk. Wil je meer weten? Wil ik jullie aanraden om de Galatenbrief eens te bestuderen. Galatië was een situatie waar Paulus, nadat hij daar zijn zendingsreis naartoe gedaan had, die zijn tot geloof gekomen en na hem zijn er een tijd later Joodse schriftgeleerden gekomen die de een hele grote gedeelte van die christenen eigenlijk terug naar de wet wilde brengen, omdat, ja, door die wet te doen, daar ligt je behoud in. En Paulus werkt in Galaten heel dat evenwicht uit van, hoe moet je nu met regels, hoe moet je nu wetten, hoe moet je nu met normen en principes omgaan, versus genade, versus hetgeen wat God geeft. Moet Galaten maar eens bestuderen. Ik wil eindigen met een stuk belijdenis van David. Ga eens mee met mij alsjeblieft naar Psalm 37. Psalm 37 is een... Ik lees hem als een psalm die me helpt om mijn oogkleppen wijd te houden. Het is niet omdat ik hier zo spreek dat in mijn leven ik altijd zo consequent, heel breeddenkend en genadig en dat soort dingen ben. Ik ben van nature ook iemand die heel sterk op regels en principes werkt. Dat zit gewoon zo in mijn... De kabeltjes heeft God zo op deze manier in mij gestoken. En mijn discipelschap, daar waar ik mee moet worstelen in mijn christen zijn, vertellen me juist hoe ik daar moet gaan zoeken, hoe ik dat moet accepteren, dat die kabeltjes zo bij mij aangesloten zijn door God, maar met genade mag toepassen. Dat is mijn uitdaging. Bij u kan dat een beetje anders zijn misschien. Psalm 37 vertelt hoe dat je breder kunt kijken dan jezelf. Dit is het verhaal, de boodschap van de vader naar die verloren broer. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners en benijd niet wie onrecht doen, want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Je hebt daar geen zeggenschap over. Je kunt misschien verkiezen om je plantjes geen water te geven, dan zullen die verdorren, maar alles wat normaal gezien de natuurlijk verloop volgt, daar heeft God zijn zeggenschap over. Dus zorg voor jezelf. Ontsteek niet in woede. Benijd niet. Dat zijn dingen waar je zelf voor kunt kiezen. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Lieve evangelische christenen, het is niet voldoende dat je tot geloof komt. Het is niet voldoende dat je je Bijbel leest. Het is niet voldoende dat je tot God bidt. Dat moet je allemaal doen, maar het is niet voldoende. Daar staat bij, en doe het goede. Dat evenwicht, vertrouw op God, beleid je geloof, lees je Bijbel, bid, doe die dingen en doe het goed. Die twee tezamen, dat is je evenwicht. Dat is je evenwicht. En het is daar waar deze wereld aan gaat zien dat je christen bent. Dat is hetgeen waardoor de christenen, waardoor de mensen in Antiochië voor het eerst christen werden genoemd. Omdat zij het een deden en het ander ook. Het een deden en het andere niet nalieten. Dus, mijn vraag, als wij op dat vlak moeten gaan leren, veel meer moeten gaan durven, veel meer elkaar moeten gaan ondersteunen, wat is dan de rol en de taak van het kerk zijn? Waarom ben je dan kerk? Om elkaar te helpen in die dingen juist verder te geraken. Op het vlak van hoe moeten we die Bijbel begrijpen, om die dingen te doen, om die dingen te kunnen onderbouwen, om de argumenten daarvoor te kunnen begrijpen. Ik heb de vorige keer al gesproken over de uitdaging om te blijven studeren. Daar dient bijvoorbeeld kerk voor. Om elkaar, weet je, die duwtjes. En soms is dat een stamp. Weet je, maar die duwtjes vooruit. Dat is het, de bedoeling van het kerk zijn. Maar dan gaan we samen naar God met die passen, met dat verlangen dat Hij in ons hart plant voor deze verloren wereld. En dan ben je op één stap van evangelisatie verwijderd. Gaat evangelisatie om acties, acties en nog eens acties? Nee, het gaat om jullie die al volop in deze wereld staan en die door het gemeente zijn worden toegerust, worden geholpen, helpen, die geholpen worden om te begrijpen hoe dat je in deze wereld, op de plek van je job, in je familie, onder je familieleden, daar waar je in de winkels bent, noem maar op, als je met de gemeentediensten moet ergens iets bereiken of wat dan ook, dat je daar christen bent, midden in deze wereld, met je zout en je licht dat vanuit je uitstroomt naar deze mens die dat niet kent, die aan de andere kant van een tafel zit, van een loket zit, met zo'n ei bijvoorbeeld, omdat ze net in een echtscheidingsprocedure zijn verwikkeld geraakt. Of omdat er andere situaties in hun leven zijn, omdat hun huis is afgebrand. Noem maar op, wat voor situaties ook. Het is daar waar je je liefde, het is daar waar je je hand doorheen het glas van het loket als het ware steekt. En zegt van, mag ik bij je staan? Dat is de opdracht voor die oudste broer. Vertrouw op de Heere, vers 3. Doe het goede. Bewoon de aarde, voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Dus één merkwaardig ding dat, waar ik hiermee denk, is als je kijkt naar wat wij doorgaans over de geschiedenis de duistere middeleeuwen noemen. Die duistere middeleeuwen, dus in Europa zitten we dan met al die kleine koninkrijken en graafschappen en dat soort dingen allemaal. De ruggengraat van Europa in de duistere middeleeuwen, waar de abdijen, de kloosters, waar de monniken waren, en die vertrouwden op de Heere, en tegelijkertijd door hun sociaal werk, medisch werk, het onderwijs dat ze boven de doopvont hielden, en al dat soort zaken, dat licht toch in die duistere middeleeuwen uitbrachten. Oké, 1000 jaar geleden, ben akkoord. En waarom niet nu? Zijn wij te opgevoed, te beschaafd, te ontwikkeld om God op dezelfde manier te zien werken door ons heen? Waar ligt je passie? Waar ligt je verlangen? Wat is je prioriteit in je eigen leven? Daar draait het eigenlijk om. Vertrouw uw weg daarom aan de Heere toe. Vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. Wij zijn op zendingsreis op het moment. We zijn hier een week. Morgen gaan we terug. Morgenavond gaan we terug naar het Pilgrimsheem. Volgende week woensdag geloof ik, komt er een voorganger, eigenlijk moet ik zeggen een dominee, van de Zweedse protestantse kerk, is kijken bij ons van, wat steken jullie er eigenlijk uit? Wat willen jullie eigenlijk doen? Dat soort zaken. Alles wat we kunnen zeggen is, wij hebben ons voeten op het water gezet om discipelen van Jezus te zijn en andere mensen te helpen om daarin ook te groeien. Met al de vraagtekens, met al de worstelingen, met al de pijn van het snoeien, maar ook met al de pijn van de zonde, de dood die nog aan ons de nauw vastvinden. Want wij geloven dat mensen die ernstig omgaan met discipel zijn, dat God die ook tot leiders maakt. Dat God die in een gemeente, in een kerkverband, ook de mogelijkheid geeft om dat leven dat hij in hun legt, om dat door te geven en anderen aan te vuren en te helpen om dezelfde weg te gaan. Zonder dat wij ernaar gejaagd hebben, we hebben nu contact met mensen die hetzelfde willen doen in Nederland. We hebben contact met een aantal leiders hier in Vlaanderen die willen afkomen om voor een week, twee weken heel geconcentreerd rondom wat is nu eigenlijk de zin van mijn leven na te denken. Christenleiders die nadenken over de zin van hun leven. Zalig, want als zij daar Gods antwoorden op krijgen, Gods perspectief op leren zien, en wij mogen daarin meehelpen, die mensen komen terug naar hier. Wij dienen dus de Vlaamse gemeentes, we zijn op zending hier, in Vlaanderen zelf. We hebben contact gekregen met mensen in Ierland. We hebben contact met iemand in IJsland. Er is een enorme beweging in IJsland aan de gang, rondom discipel zijn, leven in de kracht van Gods koninkrijk. Met hun twee voeten op de grond. Maar ze doen het wel. De Russen staan te trappelen aan de grens. Wanneer mogen we komen? Ik was voor twee weken in Rusland. Ik weet niet of iemand het gelezen heeft op Facebook, wat ik meegemaakt heb. Ik was totaal van mijn melk af. We hebben drie workshops gehouden, op vrijdag, op zaterdag, op zondag nog een stuk onvoorziene vergadering, workshop. En ik kwam te weten dat één voorganger 8 uur in de trein gezeten heeft, enkel maar om op die workshop aanwezig te zijn. 2 andere voorgangers komen vanuit het zuiden van Rusland, die kwam van achter Moskou, die kwam vanuit het zuiden van Rusland, hebben hun Volkswagenbusje genomen, dat volgegoten met benzine of diesel, dat weet ik niet waarop ze rijden, maar in elk geval, ze hebben enkele rit 2000 kilometer gereden om in die workshops te zijn. Oké, Rusland, ongelooflijk groot continent. Als je 2000 kilometer van hier zou rijden, dan ben je Zuid-Spanje? Ergens? Zoiets? Ja, zoiets, hè? Of in welke richting dat je het ook wil meten. Ben jij bereid om offers te brengen van dat kaliber? Daar draait het uiteindelijk om. Hoe offervaardig, hoeveel mag het evangelie, mag het koninkrijk van God voor jou kosten? De enige manier waarop je dat gaat ondervinden, is door te beginnen in dat koninkrijk te leven en te durven die voeten op dat water te zetten, gelijk Petrus zo heel voorzichtigjes geprobeerd heeft. En ja, kan je zo een briefje geven, net zoals wij het ondervonden hebben, je gaat momenten hebben dat je net zoals Petrus zingt. En net zoals Petrus, dat God je vastpakt, dat Jezus je vastpakt en boven water had en zegt van, gij kleingelovige. Maar die je ook weer nieuwe kansen geeft en je verder laat gaan. Dat is leven, dat is je levensopdracht als christen in deze wereld. We hebben de verloren vader gehad, de verloren zoon, de verloren vader, de verloren broer. Ik weet niet waar ik nog eens over kan preken, over dat schilderij of over het opzet. Maar mij raakt het. Mij raakt eerlijk gezegd dat stukje van het schilderij meer dan de verloren zoon die knielt voor zijn vader. Omdat ik mij in deze persoon, of deze uitdrukking van die persoon, mij zo goed herken. Als Vlaming, als christen, als leider. Maar evengoed met de passie die ik daar niet vind. Je ziet de afstandelijkheid, hè, in dat schilderij. Die zoon van u. En ik wil anders leven. Ik wil een ander evangelie door mij heen naar buiten laten komen. Niet een evangelie dat veroordeelt, maar een evangelie dat bij God brengt, dat doorwijst. En weet je wat? dat kost enorm veel. Maar dat is ook jullie opdracht, dat is mijn opdracht, dat is onze opdracht. En daarvoor zijn we kerk, om daar elkaar in te dienen. Oké, ik blijf doorgaan als ik niet oplet. Amen.